De Stem. Een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Fijn dat je weer luistert naar de podcast waarin we luisteren naar de verhalen van vervolgde christenen. Getuigenissen waarin we de spiegel voorgehouden krijgen voor ons leven als christen hier in Nederland. Vandaag ga ik in gesprek met dominee Alfred van der Weg. Hij is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Apeldoorn. Anderhalf jaar geleden reisden we samen naar India om christenen te ontmoeten die met ernstige vervolging te maken hebben van hindoe-fundamentalisten. De reis maakte diepe indruk op hem, maar ook op mij trouwens. Recent schreef Van der Weg een boek waarin de verhalen van Indiase christenen ook een plek hebben gekregen. Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben, maar wat komt er nou bij jou als eerste boven, Alfred, als je terugdenkt aan die reis die we samen naar India hebben gemaakt?
Het eerste wat bovenkomt zijn gezichten. Gezichten van christenen, van jonge en oude christenen, met ogen vol hoop. In diezelfde ogen las ik ook heel veel verdriet. En tegelijk diepe hoop en overtuiging dat ze leden voor een goede zaak. Ik heb juist voor het opnemen van deze podcast nog even de foto's bekeken die we gemaakt hebben toen. En toen kwam de hele sfeer weer boven eigenlijk van die reis. Ja, diepe indruk heeft het gemaakt.
Ja, want hoe was dat voor jou als predikant hier in Apeldoorn op de Veluwe? Sta je dan opeens in India, in een hele andere wereld, andere cultuur?
Absoluut.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, een enorme clash eigenlijk ook wel. Hè? Je reist in een dag naar India en dan stap je uit in een totaal andere setting inderdaad.
Dat was voor jou ook voor de eerste keer?
Was ook de eerste keer dat ik zo ver reisde.
Ja.
En in 8 dagen word je ondergedompeld in een wereld die totaal anders is dan die van mij. Ook als het gaat om het christelijke leven. En juist dat zorgde echt wel voor, ik gebruikte net het woord clash. Toen ik terugkwam was dat eigenlijk de harde landing ook wel. Hè? Je reflecteert richting jezelf van hoe doe je het nu zelf? Hè? Hoe sta je als christen in deze wereld? Hoe geef je daar vorm aan en hoe leid je de gemeente? En ja, je kunt soms zo bezig zijn met peanuts in vergelijking met wat christenen daar meemaken en te verstouwen hebben.
Dat je echt waar denk je dan met name aan?
Ja, gekrabbel in de marge, discussies die gaan over hele kleine randzaken en die in vergelijking met het lijden wat christenen in India meemaken echt heel weinig voorstellen.
Ja.
Natuurlijk, je kunt de context van India niet importeren en de context van Nederland niet importeren in India. We leven nu eenmaal in deze context, maar hoofd- en randzaken die werden wel scherper zichtbaar. Juist door die ontmoeting met christenen in India. Ja.
Om even het beeld te schetsen, je kwam naar in India. Wat trof je daaraan?
Wat trof ik daaraan? Nou, met name door de gesprekken met christenen trof ik ontluisterende de verhalen aan van mensen die onrecht meegemaakt hebben. En desondanks doorgaan met het navolgen van Christus. Sterker nog, daardoor gestimuleerd werden om juist door te gaan met het goede te doen. En ja, dat is natuurlijk precies in lijn met wat de schrift, met wat de Bijbel ons voorhoudt. Maar daar in India kreeg ik gewoon de existentiële, levende omlijstingen van.
Ja, want even voor de mensen die nu luisteren en niet zo'n beeld hebben bij India. Kun je even schetsen, hoe is de situatie daar voor christenen?
Ja, die is gewoon beroerd. Echt heel beroerd en dat wordt er niet beter op. De premier Modi, dat is natuurlijk een fervent hindoe-aanhanger, die het liefst wil dat er maar één godsdienst is, de hindoe-godsdienst. Christenen zijn gemarginaliseerd, ik geloof 1-2% als ik goed heb, van de Indiase bevolking. En tellen niet mee. En dat blijkt dan ook, hè, als je dorpjes bezoekt waar christenen wonen te midden van hindoe-mensen. Ze worden echt gedenigreerd, naar de rand geduwd en maak ook allerlei onrecht mee.
Ja, huizen die in brand worden gestoken, kerken.
Bijvoorbeeld kerken die verwoest zijn en meer van dat soort dingen. Nou, als je rechtszaken aanspant, hè, dan wordt het gewoon in een doofpot gestopt of er worden valse getuigen opgeroepen. Ik moest heel erg denken aan wat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft meegemaakt. Wat hij meemaakte toen, dat maken vandaag de dag heel veel christenen mee. Gewoon letterlijk ook mee. Hè? Dat ze lijden omwille van het goede. Niet omdat ze slechte dingen doen, maar omdat ze goed doen.
Ja, je noemde het net al een soort clash, hè? Is dat dan met name dat je daar collega's spreekt, dominees die daar elke zondag moeten voorgaan en met het risico dat ze in elkaar worden geslagen?
Ja, ja, dat is ook zo. Kijk, ik kan het mij veroorloven in deze context om een avond lang te vergaderen over allerlei belangrijke zaken die ook besproken moeten worden. Ja, daar is in India geen sprake van. In India is het een zaak van leven of dood.
Ja.
Nogmaals, het gaat mij niet om te doen alsof wij hier in India leven of zo. Maar ik heb wel op een dieper level lessen geleerd die ik hoop ik nooit kwijt te raken in mijn bediening hier in Nederland.
Ja, die lessen wil ik straks even met je over doorspreken.
Ja, graag.
Maar misschien kunnen we even naar... Laat me even één verhaal noemen. Is er één ontmoeting die jou heel erg is bijgebleven?
Ja, meerdere. Laat ik met dit verhaal beginnen. Dit verhaal heb ik ook gedeeld met de catechisanten toen ik thuis kwam, met een foto erbij. En die foto die maakte heel veel indruk. Wat gebeurde er? We hadden een gesprek met een jonge man. Hij woonde in een dorpje, hij was christen, met zijn gezin. En wat gebeurde er? Een dorpsgenoot die heeft de kerk daar in brand gestoken en allerlei gekke dingen daaruit gehaald. Wat deed de man vervolgens? Hij wist wie de dader was. Hij liet het ook zien op een Facebookpagina. Staat me nog bij, dit is de dader. Ik zei, nou, wat heb je dan gedaan? Een rechtszaak aangespannen? Nee, geen rechtszaak aangespannen. Hij ging in het spoor van de Heer Jezus Christus. En ik zie nog zijn ogen voor me. Het was een man, denk ik, van mijn leeftijd. Ik begon met de ogen van vol hoop. Nou, dat heb ik bij hem ook gezien. Ogen vol hoop. Niet met wrok, maar vervuld met de liefde tot Christus. Nou ja, dit is één klein verhaal wat ik dus ook verteld heb aan de catechisanten thuis. En wat zij ook heel indrukwekkend vonden. Omdat je dit ook kunt verbinden, hè, met het leven van de Heer Jezus. Hoe heeft hij het gedaan? Nou, dat zie je daar terug in India.
Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er ook catechisanten zijn die zeggen, ja, maar het is toch ook recht, hè?
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, kijk, ik heb ook al verhalen gehoord van christenen in India die daadwerkelijk wel de weg van het recht gegaan zijn.
Want er is op zich niks mis mee natuurlijk.
Daar is op zich ook niks meer mis mee. Nee. De Bijbel zegt ook niet, je laat er over je heen lopen. Maar het kan wel zo zijn, zegt 1 Petrus 2 bijvoorbeeld, dat je in een situatie terechtkomt dat je lijdt niet vanwege slechte dingen die je doet, maar vanwege goede dingen. En ja, dan kun je, zoals de Heer Jezus, behandeld gaan worden. Dat je dus beschuldigd wordt, terwijl er eigenlijk helemaal geen oorzaak is om beschuldigd te worden. Integendeel, je hebt het goede gedaan en je wordt toch weggezet als een kwaaddoener.
Ja. Wat leer je dan nou daarvoor, voor je eigen leven? Want het is ook zo'n extreme situatie, hè? Wat wij ons moeilijk voor kunnen stellen, denk ik. Hoe kun je dat nou toepassen in je eigen leven?
Dat heb ik ook gedacht. Hè? Wat zegt dit mij nu? Want als je naar zo'n verhaal luistert, dan denk je ook onmiddellijk van, ja, maar hier heb ik gelukkig niet mee te maken. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk in de kleine lastigheden van het leven soms ook wel te maken met uitspraken of gedragingen van mensen die jij als onrechtvaardig bestempelt. Nou, het heeft mij in ieder geval geleerd om geduldig te zijn. En geduldig zijn betekent ook niet meteen erbovenop springen, maar het eerst maar eens laten bezinken. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is dit inderdaad een onderdeel van het lijden om Christus wil? Moet ik hier iets mee of moet ik dit maar laten gebeuren? En is dit misschien een middel in Gods hand om mij te vormen, te polijsten?
Want dat kun je als predikant natuurlijk ook meemaken. Er zijn natuurlijk misschien ook wel mensen die jou een mail sturen of een gesprek, terwijl je denkt dat is heel onterecht. Hè?
Ja, dat is ook zo.
Dan kun je misschien ook heel boos worden soms of denken, nou,
je eerste reactie is ook boosheid. En dat vond ik ook wel wat paradoxaal, hè, aan de ontmoeting in India. De eerste emoties die bovenkomen in de gesprek met Christen is niet die van boosheid, maar juist van meedogen en liefde. Maar als je doorsprak met die broeders en zusters, kwam na verloop van tijd toch ook wel, bij sommigen althans, ook wel de boosheid en de het verdriet en het geraakt zijn door het onrecht naar boven. Maar de eerste indruk die ik ervan overhield was vooral die van ja, de christelijke gelatenheid. Van wij lijden omdat Christus eenvoudigweg in de Bijbel gezegd heeft, wie mij volgt, wie mijn voetsporen drukt, maakt vervolging mee.
Ja. En is het dan moeilijk om dat toe te passen op jouw eigen leven als predikant, dingen die je meemaakt in een hele andere context, maar toch?
Ja, ik vind het moeilijk omdat ik het niet wil. En ik denk dat dat ook in de Nederlandse context zo is, of je nou in India woont of in Nederland. Vervolging wil je niet. Onrecht wil je niet. Lijden wil je niet. Het leven lijkt goed te gaan en goed te zijn als iedereen wel van je spreekt en je complimenten geeft. Maar het is maar de vraag of je daar een mooie mens van wordt. Het zijn juist de moeilijke momenten in het leven, de tegendruk die je ervaart, die God kan gebruiken om in zijn wijsheid en door zijn geest je meer gelijkvormig te maken aan de Heer Jezus Christus. Ja. Als ik iets gezien heb van heel nabij, is het dat wel in de levens van christenen in India.
Ja, maar er zijn nu precies ook wel mensen die zeggen, ja, maar dat hebben wij hier helemaal niet. We hebben helemaal geen vervolging hier.
Nee, niet zo, nee. Althans. Maar goed, wat moeten we dan? Moeten we dan de teksten uit de Bijbel maar halen? Die gaan over vervolging. Geldt het dan alleen voor christenen in India of in China? Ik denk het niet. Ieder die Jezus lief heeft, zal op een bepaalde manier vervolging meemaken. Misschien kun je wel zeggen dat in de Nederlandse context die vervolging een ander gezicht heeft.
Kun je het concreet maken?
Ja, nou, als ik denk aan de maatschappij waarin we leven, zie je dat vervolging hier sneller een intellectuele kant heeft. Hè? Dus je wordt veel meer uitgedaagd op het niveau van het verstand. Hè? Je wordt ter verantwoording geroepen.
Van dat je daar nog in gelooft.
Ja, precies. Dat.
Ja, ja. Nou, kun je dan een helder verstand hebben? Ja?
Exact. Ja. Ik maak dat mee. Hè? Studenten die dat ook zeggen, die voor ouderwets versleten worden, omdat ze christen zijn bijvoorbeeld. Of de andere kant op, hè? Het hele tolerante van nou, jij jouw geloof en ik mijn geloof. Ja, dat is ook gewoon heel ingewikkeld en moeilijk.
Je moet het eigenlijk zien, zo zie ik het. Ik ben ook best wel veel bezig met die vragen. Als je het ziet vanuit die geestelijke strijd, waarbij de Satan zich op een hele andere manier in India manifesteert dan in Nederland, dan komt het denk ik wel dichterbij. Hè? Efeze 6, geestelijke wapenrusting. Hoe ga je om met allerlei aanvallen die kunnen intellectueel zijn of veel fysiek?
Ja.
Zou het zo niet meer moeten zien?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat een hele terechte lijn is in de Bijbel. Dus vervolging kent heel veel gezichten en afhankelijk van de context maak je die bepaalde vervolging mee. Ik vond het trouwens wel opvallend dat christenen niet per se jaloers zijn of zo op ons, hè, in Nederland. Een aantal mensen in India zeiden dat ook van, nou ja, jullie leven daar in Nederland. Je hebt geen vervolging in de zin zoals wij vervolging hebben. Maar jullie hebben wel de vervolging van het materialisme. De vloek van de welvaart. Nou, alsof dat geen vervolging kan zijn, hè, dan heeft het niet de geur van iets negatiefs. Maar het lijkt heel positief te zijn, hè. Maar het kan natuurlijk ook ontzettend uithollen.
Ja, als het gaat om een manier om je van Christus af te drijven.
Ja, precies. Ja, ja. En dan heb je ook te maken met een stuk tegendruk die je misschien ervaart als heel positief.
Ja, even terug naar India. Hè. Je noemde net dat verhaal daar van die man daar bij die kerk die zo die foto liet zien van die dader. En ja, in de voetsporen van Christus gaat als het gaat om omgaan met allerlei onrecht waar je mee te maken krijgt vanwege je christen zijn. Is er nog een ander verhaal wat bij jou nog vaak terugkomt?
Ja, helemaal aan het eind van de reis hadden we een ontmoeting met diverse predikanten in de buitenlucht. En de een naar de ander deed zijn verhaal. Een van de verhalen was een predikant die in een communistisch milieu was opgegroeid. En deze predikant kwam tot geloof via een evangelisatietraktaatje. Geweldig natuurlijk, hè, dat ook zo kan. En ja, hij raakte gepassioneerd de drive om zelf de evangelie te verkondigen, die overmeesterde hem. En hij wilde vertellen. En dat deed hij ook. En op een dag vertelde hij, werd hij gebeld, of in ieder geval gevraagd, om te komen om te bidden. Er waren mensen die een probleem hadden. Nou, te goede trouw is hij toen er naartoe gegaan. En wat hij niet wist, maar dat vertelde hij dus, is dat hij in een hinderlaag gelokt werd. Mensen hebben bepaald zuur, zoutzuur of iets dergelijks over hem heen gegooid. En dat zorgde voor littekens, die hij ook kon laten zien. Hij had foto's bij zich.
Ook een beschadigde voet, hè?
Beschadigde voet.
Hij had wel nog een stuk verband om zijn voet toen hij ontmoet, hè?
Volgens mij is hij met een ijzeren staaf ook toegetakeld, vertelde hij.
Ja, heel heftig verhaal.
1 of 2 keer zelfs. Dus de man was echt, zag er echt toegetakeld uit. En hij vertelde dat ook op een manier waarvan je denkt van hoe bestaat het zo rustig en zo gedragen? Ik moest toen denken aan de tekst van Paulus die zegt dat wij de overblijfselen van het lijden van de Heer Jezus Christus in ons lichaam dragen. Wij zijn geen middelaar, wij zijn Jezus niet, maar zijn volgelingen dragen wel iets van het lijden van Christus in zich om. Nou, die man heel letterlijk. He, want het zoutzuur dat zorgde voor plekken op zijn lichaam die nooit meer weggaan en die voet was verbrijzeld. Maar ik denk in Nederlandse context, om meteen maar even de link naar nu en hier te maken, kan dat ook zo zijn. Als je in je familie geminacht wordt of met de nek wordt aangekeken of ja, men doet een beetje lacherig over je. Is dat ook een onderdeel van de overblijfselen van het lijden van Christus? Dus het heeft heel verschillende gezichten opnieuw, maar het hoort er wel bij. En de vanzelfsprekendheid waarmee christenen in India en ook deze broeder dat zei, maar het is toch normal, het is gewoon dat dit ons overkomt. Ja, dat doet mij tot op vandaag nog steeds mezelf de spiegel voorhouden. Van, joh, lijden, je verlangt het niet, tegenwicht en tegendruk, het is niet fijn, maar het hoort erbij. En zo vaak ik die foto's weer bekijk van de christenen die ik daar ontmoet heb, word ik zelf ook weer geïnspireerd, nou, dat is misschien een wat mager woord, gestimuleerd om de gang erin te houden en om Christus na te volgen, ook in deze context, waarin er ook dingen zijn die niet altijd even eenvoudig en makkelijk zijn.
Nee, in hoeverre heeft deze reis jou veranderd, die ontmoetingen?
Ja.
In jouw werk als predikant?
In mijn werk als predikant? Ik weet nog wel dat ik toen ik thuis kwam gepreekt heb over, ik meen Filippenzen. Daar ging het ook over het lijden van Christus. En dat was wel aardig, pas spreekte ik ergens en iemand zei toen van dominee, dat over dat navolgen, dat zegt u best vaak in de preken. En toen dacht ik, is dat zo? En onbewust is dat blijkbaar zo? Is er iets bij mij opengehaald, losgewoeld, navolgen, wat blijkbaar meer dan gemiddeld een plek krijgt in de prediking? Dus als ik daaraan denk, denk ik, ja, dat is wel een overblijfsel van de reis naar India. Dat is echt onder mijn huid gaan zitten. Navolgen van Christus brengt consequenties met zich mee. Ik heb ook gezegd in de kerk dat eigenlijk zou ik jullie allemaal willen meenemen naar India. Om gewoon eens daar te kijken. Mensen te spreken. En dan weer terug te gaan en met elkaar de conclusies te trekken van en wat kunnen wij er nu in onze context van leren? Ja. Ik denk dat het heel goed zou zijn als iedere ambtsdrager eens een keer een reisje naar India boekt, om zo te zeggen. Om daar ondergedompeld te worden in het leven van christenen die niet alleen met gevaar voor eigen leven, maar met heftige consequenties de naam van Christus belijden.
Ja, je noemde het al in het begin, hè, die confrontatie, dat je zegt van ja, waar maken wij ons druk om, hè, met alle goede bedoelingen waarop wij kerk zijn. Heeft het jouw focus op een bepaalde manier scherper gemaakt, dat je zegt van nou, je noemde dat navolgen, maar concreet, hè, dat je zegt van, ik heb een scherpere focus gekregen op bepaalde dingen die ik eerst misschien minder zag?
Nou, De toewijding zou ik dan willen noemen. Het woord toewijding. Dat vind ik een heel mooi woord. En toewijding heeft ook alles te maken met iemand die je lief hebt. Je bent iemand toegewijd als je een relatie met iemand hebt. En dat gaat blijkbaar zo ver dat het consequenties met zich meebrengt, dat het offers kost, dat het, dat je dingen moet opgeven. Dus het woord toewijding heeft bij mij ook wel is bij mij naar de voorgrond gekomen. En ja, misschien moet ik het zo zeggen, zo'n reis naar India is gewoon ook spiegelend. In hoeverre is het nou is mijn toewijding nu bijbels en doordrenkt van een geestelijke houding?
Heeft het je meer toegewijd gemaakt, meer geïnspireerd om meer toegewijd tot God te leven?
Absoluut, absoluut. Ja, kijk, we hebben natuurlijk geloofsgetuigen uit het verleden. We kunnen boeken lezen uit het verleden, inspirerende getuigenissen uit het verleden. Maar mensen die nu, vandaag de dag, in het echte leven leven, die voor je staan, die je kunt ruiken, die je kunt zien, die je kunt aanraken, dat maakt veel meer indruk. Dus in die zin heeft het mijn toewijding, ja, meer diepgang gegeven, meer gerichtheid gegeven op waar het echt om gaat. Dien ik nu mijn eigen belang of dien ik hem die mij roept, de Heer Jezus Christus? Ja, India heeft daarin het verschil wel gemaakt.
Ja, dus het heeft je dichter bij God gebracht eigenlijk.
Als je het zo wilt samenvatten, ja. Ja, en je moet natuurlijk oppassen dat je blijft hangen, zeg maar, hè, in zo'n reis. Want ja, het leven gaat hier ook gewoon door. En je moet ook gewoon verder. Maar zo vaak ik denk aan die paar dagen in India, denk ik, en hou ik mezelf voor, volhouden, volharden. Denk aan die broeders en zussen die je daar ontmoet hebt en die zoveel opgaven omdat ze zoveel kregen van hun meester.
Maar mooi wat jij zegt over toewijding. En een paar afleveringen terug in deze podcast had ik een gesprek met Jan Kiviet, die nu 10 jaar in Senegal werkt als zendeling. En ik had hem ook over de vraag in hoeverre heeft dat nou jouw geloof veranderd. Toen gaf hij ook een beetje antwoorden, een beetje in de strekking van wat jij zegt. Dat hij zei van nou, wat ik elke keer hoor in de ontmoetingen met moslims die zich bekeren tot het geloof, dat ze zo verwonderd zijn over wie Jezus is. Hij zegt een paar hele mooie dingen over. Ik stel voor even dat we naar een fragmentje uit die podcast gaan luisteren om te horen wat hij daar zelf over zegt.
Je wordt eigenlijk, raak je opnieuw en ook weer dieper onder de indruk van wie Jezus is. Je krijgt daar het beeld bij van als je in een christelijke cultuur of in een christelijke omgeving leeft. Je bent als het ware als de zoon of de dochter van de juwelier. Elke dag kom je thuis, elke dag zie je die prachtige sieraden, dat goud en het blinkt. En je loopt er eigenlijk gewoon langs je huis in en het valt je niet eens op. Terwijl als je buiten staat voor de etalage en je ziet hoe mooi het is en je ziet het blinken, dan denk je dat is echt fantastisch. En dan, of als je nog nooit een sieraad hebt gehad om dan iets te krijgen, ja, dat is zo'n krachtig cadeau. En op een bepaalde manier kan je als je lang christen bent vergeten hoe ontzettend kostbaar en hoe ontzettend mooi Jezus is en het evangelie is. En door met deze mensen te leven, realiseer je weer echt, het is ontzettend bijzonder en uniek. Je vindt het nergens anders.
Ja, een bijzonder fragment uit podcast 25. Dus als je nog wilt terugluisteren, ik zou zeggen, doe dat vooral. Prachtig gesprek, maar ook een heel mooi beeld, Alfred. Herkenbaar, dat beeld van de zoon van de juwelier, om maar eventjes bij dat beeld te blijven.
Dat is inderdaad een heel treffend beeld. Ja, ik herken dit wel. En ook het laatste wat hij zegt, hè, dat als je even uit je eigen context gehaald wordt en in een heel andere context, al is het maar 8 dagen, gaat leven, dan zie je die dingen weer scherper als je terugkomt. Dus ja, ik kan het alleen maar onderstrepen. En zeker als je langer, denk ik, in een land hier ver vandaan leeft, ja, ga je dat veel scherper zien nog.
Ja. Is dat een risico, zeker als dominee, als je elke week preken maakt, dat je het op een gegeven moment het ook een beetje gewoon normaal wordt, hè? Om het maar eventjes zo te zeggen.
Ja, zeker, zeker. Dat is een stuk professionalisering wat je eigenlijk niet wilt. Dat je op de automatische piloot gaat. En dat is een gevaar wat mij aan kan kleven. Hè? Dus dat je de dingen doet omdat je ze moet doen. Maar dan kom ik weer terug op het woord toewijding. Toewijding is juist niet dat je de dingen doet omdat je ze moet doen. Maar toewijding is dat je iemand zo lief hebt, dat je zo doordrongen bent van het geweldige van die ander, van de Heer Jezus Christus. Dat je je daaraan wilt overgeven. En dat je met heel je hebben en houden hem ook wilt dienen. En in mijn geval is dat dan ook preekvoorbereiding en het hoeden van de kudde, zeg maar.
Ja. Ja. Nog maar vrij recent heb je een boek geschreven, hè? Je hebt het voor je liggen. Daarom ga ik naar de kerk. In dat boek heb je je ook laten inspireren door die verhalen van vervolgde christenen. Nou, de titel zegt al een beetje over waar het boek over gaat. Hè? Redenen waarom het goed is om naar de kerk te gaan. Dat is inderdaad een beetje waar het over gaat.
Ja, klopt. Het is niet zo dat India de inspiratiebron geweest is. Het is wel zo dat sommige delen, een aantal gedeelten van het boek, niet zo geschreven zouden zijn zonder die ervaring in India. Dus in die zin heeft het boekje is het ook wel een beetje vrucht van de reis naar India.
Ja. En in het boek heb je dus mede laten inspireren door de verhalen van bijvoorbeeld de christenen uit India. Kun je uitleggen op wat voor manier?
Ja, nou, misschien is het aardig om één of twee voorbeelden te noemen. Ik heb op een zeker moment gerefereerd aan een ontmoeting in India. Dat was een gebouwtje, een heel eenvoudig gebouwtje, midden in een woonwijk. Je zag niet zomaar dat er een kerk stond, maar met wat kruipdoor, sluipdoor bewegingen stonden we ineens voor een gebouw.
Ja, ik weet het nog, ja.
Ja, een kerkje. En het opvallende was voor mij van, dit is echt ook wel herkenbaar. Want we staan nu voor een kerk, ik zie het. Er is een deur en als je door die deur naar binnen gaat, dan kom je in een ruimte waar evangelieteksten op de muur staan. Er was een eenvoudig liturgisch centrum. Dus hoe weggestopt ook en hoe simpel van vorm ook, dit kerk was een gewijde plaats. Het had een spirituele functie. En je zag dat ook aan de manier waarop de mensen ons rondleiden in die kerk. Hè. Dat ging heel, heel gedragen en ze waren ook heel, heel blij en dankbaar met dit gebouw. Dus in alle eenvoud zorgde men voor een plek waar men samen kon komen. Dat is één een voorbeeld wat ik gebruik en wat ik dan ook doortrek naar vandaag. Hè. Dat je niet in een hele mooie kathedraal hoeft te zitten, maar ook in een eenvoudig gebouw kan het toch zo zijn dat je op allerlei manieren laat zien van, dit is een plek waar God zijn aanwezigheid bekend maakt. Er is nog een voorbeeld, en dat is ook wel aardig, denk ik, om even te vertellen, wat mij ook heel erg getroffen heeft. Wij reden een dorpje binnen en aan de rand van het dorpje stond een kerkgebouw. En dat kerkgebouw dat was in brand gestoken. En de sporen waren nog zichtbaar. De dominee leidde ons rond in dat eenvoudige kerkgebouw. En toen die kerk in brand gestoken werd, was het onmogelijk om nog samen te komen in dat kerkgebouw. Nou, goed, dan denk je als westerse christen misschien, prima, dan niet. Dan gaan we wel thuis of zo luisteren. Nee, wat hebben die mensen gedaan? De volgende zondag waren ze er gewoon weer. Er stond een hele grote boom voor dat kerkgebouw. En daar zat de gemeente onder die boom, de zondag erop. Dus opnieuw op de plaats waar de kerk verbrand was, kwam de gemeente samen. En later is die kerk weer opgebouwd. Nou, dat heeft mij ervan overtuigd dat het blijkbaar hoort bij het wezen van het christen zijn, dat je volhardt in de gemeenschap en dat je niet zegt van, je hebt toch een Bijbel en je hebt het gebed en als je nou maar ieder voor zich het geloof beleeft en beleidt, is het ook goed. Nee, de gemeente heeft samen te komen. En ik denk dat die Indiaanse christenen heel goed begrepen hebben wat de Bijbel zelf ons voorhoudt, al heel diep in het Oude Testament, dat God niet zegt tegen het volk Israël van, jullie wonen in je tentjes, ik kom naar jullie toe. Nee, God zegt, jullie komen naar mij toe. Dit is de tent van de ontmoeting. Dit is de later de tempel. En nog weer later de christelijke gemeente rond het woord. Kom uit je huizen en ga er naartoe.
Nou, het is alweer even geleden die reis die we naar India hebben gemaakt. Maar is er één ding, als we het even samenvatten, waar je zegt van, nou, dat is wat ik luisteraars zou willen meegeven. Als belangrijkste en meest wezenlijke, wat mij toch wel meer in beweging heeft gezet?
Het kost veel, maar Jezus gaf alles. Dat is een hele korte samenvatting. Maar dat is denk ik wel de essentie. Bij alle ontmoetingen die ik gehad heb, en de verhalen die ik gehoord heb, heb ik gehoord van lijden, van dingen die men moest opgeven, van dingen die men verloor. Maar het werd gedragen door dat alles overweldigende vertrouwen en belijden. Maar Jezus gaf alles. En wat wij kwijtraken, ach, het staat in geen vergelijk met wat hij gaf en wat hij voor ons deed. En nou, als ik er zelf wel eens doorheen zit en het moeilijk vind, dan denk ik aan die verhalen. En die brengen mij op hun beurt weer bij de Heer Jezus Christus zelf, die gezegd heeft, maar ik heb alles voor je gedaan. En ja, dat geeft rust, zelfs in de meest moeilijke momenten van aanvechting. Ik ben met je, alle dagen, tot de voleinding van de wereld.
Mooi. Ik stel voor dat we hiermee afsluiten, Alfred. Dank je wel voor je bijdrage. Graag tot over 2 weken voor een nieuwe aflevering van podcast De Stem.